De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het tweede boek Koningen, hoofdstuk 13.
In het 23e jaar van Joas, de zoon van Ahazia, de koning van Juda, werd Joahas, zoon van Jehu, koning over Israël, te Samaria, en regeerde 17 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Want hij wandelde na de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed. Hij week daarvan niet af. Daarom ontstak des Heren toorn tegen Israël. En hij gaf hen in de hand van Hazael, de koning van Syrië, en in de hand van Benadad, de zoon van Hazael, al die dagen. Doch Joahas bad des Heren aangezicht ernstelijk aan. En de Heren verhoorde hem. Want hij zag de verdrukking van Israël, dat de koning van Syrië hem verdrukte. Zo gaf de Heren Israël een verlosser, dat zij onder de hand der Syriërs uitkwamen. En de kinderen Israëls woonden in hun tenten als tevoren. Nochtans weken zij niet af van de zonde van het huis van Jerobeam, die Israël zondige deed, maar hij wandelde daarin en het bos bleef ook staan in Samaria. Want hij had Joas geen volk laten overblijven dan 50 ruiteren en 10 wagenen en 10.000 voetvolks. Want de koning van Syrië had hem omgebracht en had hen dorsende gemaakt als stof. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vaderen. En ze begroeven hem te Samaria. En Joas, zijn zoon, regeerde in zijn plaats. In het 37e jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël te Samaria. En regeerde 16 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, maar hij wandelde daarin. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht waarmee hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vaderen. En Jerobeam zat op zijn troon. En Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des koningshanden. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zei Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zei hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal, daarna stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toegeslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa. En ze begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwamen in het land met het ingang des jaars. En het geschiedde, als zij een man begroeven, dat zij, ziet, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Hazael nu, de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joahas. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wendde zich tot hen om zijns verbonds wil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf. En zijn zoon Benhadad werd koning in zijn plaats. Joas nu, de zoon van Joahas, nam de steden weder in uit de hand van Benhadad, de zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joahas zijn vader met krijg genomen had. Joas sloeg hem 3 maal en bracht de steden aan Israël weder.
De tekst van het gedeelte wat vanavond aan de beurt is, kunt u vinden in 2 Koningen 13 en wel vers 14 tot en met 21. En ik lees als kerntekst daarvan vers 17 nog een keer. Vers 17 van 2 Koningen 13. En Elisa zei, doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zei Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zei, het is een pijl der verlossing des Heren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Geliefde gemeente, hoe communiceren wij het meeste met elkaar? De kans is groot dat u of jij zegt via de app of via de mail. Dat zijn snelle communicatiemiddelen en daarmee kunnen we in no time een boodschap overbrengen. In de tijd van de Bijbel bestond dat natuurlijk niet. Maar toen hadden ze iets wat wij niet meer kennen. Niet meer zo op die manier. Symbolische handelingen. Ahia bijvoorbeeld, hij scheurde een nieuwe mantel in 12 stukken als teken dat het koninkrijk van Salomo afgescheurd zou worden. En Jeremia, hij moest een kruik in stukken breken om daarmee aan te geven dat Jeruzalem verwoest zou worden. En Elisa geeft de opdracht om iets met pijlen te doen. En die eerste pijl, die blijkt een pijl van verlossing te zijn. Een belofte van verlossing. En het thema voor deze preek is een pijl van verlossing. We letten als eerste op de ontvanger van deze belofte. Als tweede de inhoud van de belofte. Ten derde de reactie op de belofte. En als vierde de bevestiging van de belofte. Een pijl van verlossing. De ontvanger van de belofte. De inhoud, de reactie en de bevestiging. Het is alweer een tijd geleden dat we van Elisa gehoord hebben. En misschien denkt u wel, dat valt best wel mee. Want de vorige Bijbellezing is nog maar 1 week geleden. Maar dat bedoel ik niet. De vorige keer dat wij Elisa tegenkwamen in dit Bijbelboek was in hoofdstuk 9. En daar zalft Elisa Jehu tot koning over Israël. En sindsdien horen we niets meer van hem. Tot dit moment in 2 Koningen 13. En daartussen liggen heel wat jaren. Jehu regeerde 28 jaar. En zijn zoon Joahas regeerde 17 jaar. En inmiddels zit zijn zoon Joas op de troon. En hoeveel jaar precies, dat weten we niet. Maar in ieder geval voldoende om een band te laten groeien tussen de koning en de profeet. De Joodse traditie denkt dat hij ongeveer 10 jaar lang al koning is geweest, voordat Elisa sterft. Dat betekent dat het minstens 45 jaar geleden is dat we voor het laatst van Elisa gehoord hebben. Maar misschien nog wel langer. En wat heeft hij al die tijd gedaan? Dat weten we niet natuurlijk. Maar het ligt voor de hand dat hij gewoon zijn werk heeft gedaan als profeet van de Heere. Hij is in ieder geval op hoge leeftijd gekomen. Want hij werd al geroepen toen Achab nog koning was. En na Achab regeerde Ahazia 2 jaar. En daarna Joram 12 jaar. Nu werden regeringsjaren wel verschillend berekend. En een half jaar aan het begin of aan het einde telde soms als een heel jaar. En soms regeerden koningen ook nog wel een tijdje samen met hun vader. Dat geldt in ieder geval ook van deze koning Joas. Maar dan nog heeft Elisa een hele lange periode als profeet mogen dienen. Hij heeft zijn 50-jarig ambtsjubileum meegemaakt. En waarschijnlijk ook nog wel zijn 60-jarig ambtsjubileum. En dat maken niet veel mensen mee. Hij heeft een hoge leeftijd bereikt. Een schatting zegt dat hij op dit moment ongeveer 85 jaar oud is. En ook dat maken de meeste mensen niet mee. Maar nu is hij ziek geworden. En het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Zo gaat het ook vandaag heel vaak. We worden ziek. We komen op bed te liggen. En we sterven. Maar een ziekbed krijgt niet iedereen. Maar sterven, dat maakt wel iedereen mee. Wie redt zijn ziel van het graf? Of je nu koning bent of profeet, wie je ook bent vanavond, ook u en jij. Hou je er rekening mee dat je sterven moet? En dan, is het dan goed? Is het dan goed met uw ziel? In 2 Koningen 13 sterven 2 heel verschillende mensen. Aan de ene kant de profeet Elisa. En wat kan er van hem nog gezegd worden? Eigenlijk niets. Van hem persoonlijk horen we niet zoveel. Wij willen graag nog wel eens weten, hoe was een sterfbed? Wat zijn de laatste woorden geweest? We lezen er niet van. Het verschil tussen Elisa en Joas, het wordt niet bepaald door hun woorden, door hun laatste woorden, maar door hun leven. Elisa is de profeet die zijn leven lang heeft geleefd voor het aangezicht van de Heere. En zo sprak hij het ooit uit. Zo waarachtig als de Heere, der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Hij leefde dicht bij God. En zijn hele leven heeft hij laten zien dat de Heere de God is die helpt in nood. En niet voor niets betekent de naam Elisa God verlost. Aan de andere kant heb je die koning Joas. Hij zal op dit moment nog betrekkelijk jong geweest zijn. En in vers 13 lezen we dat ook hij sterft. En deze koning Joas moeten we niet verwarren met de koning Joas, de koning van Juda. Deze koning Joas is de koning van Israël. de kleinzoon van Jehu. En zijn leven wordt getypeerd door dat ene zinnetje wat als een refrein terugkomt in dit Bijbelboek. Hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. Meer soorten mensen zijn er niet. Of je doet wat kwaad is in de ogen van de Heere. Of je leeft voor de Heere, zoals Elisa. Maar wat is dat kwade dan? Wat is het kwade van Joas? Volgens vers 11 week hij niet af van al de zonden van Jerobeam die Israël zondigen deed. Hij wandelde daarin. Joas ging in het spoor van zijn voorgeslacht. Hij kon geen afstand doen van de zonde van Jerobeam. En wat was die zonde? Dat ging om die twee gouden kalveren bij Bethel en bij Dan. En Jerobeam had er een mooi tempeltje laten bouwen, een heiligdom. Dan hoeven de mensen tenminste niet naar Jeruzalem, naar Juda. Want stel je voor dat de mensen overlopen. Die koningen van Israël, ze waren bang voor hun eigen positie. En die eigen positie, die was belangrijker dan de dienst van de Heere. Maar het is een eigen gemaakte godsdienst. En in een eigen gemaakte godsdienst heeft de Heere geen interesse. Dat geldt ook vandaag. De Heere bepaalt zelf hoe hij gediend wil worden. De Heere wilde in Jeruzalem gediend worden. En nu zeggen die Israëlitische koningen, dat kan ook best in Bethel. Dat kan ook best in Dan met gouden kalveren. En ze gaan in tegen God. En dat is erg. Dat is het ergste wat je kunt doen. Ingaan tegen God. Tegen God die je gemaakt heeft. Toch je eigen zin doen. En niet luisteren naar Gods stem, terwijl je voor alles van Hem afhankelijk bent. Alles wat we hebben, we krijgen het van de Heere. Zelfs onze ademhaling, onze hartslag. Zonder Hem kunnen we ons niet bewegen. En hoe bestaat het dat we het toch helemaal niet erg vinden als we God negeren? Hoe kan het dat we toch zo gemakkelijk tegen zoveel goedheid van de Heere in toch zondigen? Maar deze Joas komt dan maar wel op ziekenbezoek bij de stervende Elisa. En dat is mooi natuurlijk. De koning daalt af naar het huis van de profeet. En als hij binnenkomt, dan loopt hij naar de profeet toe en hij buigt zich over Elisa heen en hij huilt. Hij is bedroefd, diep bedroefd en tranen stromen over zijn wangen. En de uitdrukking dat hij geweend heeft over het aangezicht van Elisa, dat roept het beeld op dat hij huilt terwijl hij over Elisa heen gebogen staat. En terwijl hij huilt, roept hij het snikkend uit. Mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. Het zijn dezelfde woorden die Elisa ooit zelf op zijn lippen nam, toen Elia ten hemel voer. Wat is dat nu met Joas? Hij voelt zich in ieder geval aan de profeet verbonden. Hij noemt Elisa mijn vader. En het lijkt erop dat er een zekere band tussen de profeet en de koning gegroeid is. Elisa is dan ook jarenlang de leidsman van het volk geweest. Aan de ene kant heeft hij warme gevoelens voor Elisa. Maar aan de andere kant houdt hij de zonde van Jerobeam vast. Hij vernoemt later zelfs zijn zoon naar deze Jerobeam. Deze Joas komt dubbelhartig over. Je kunt dus goede voorbeelden hebben, maar toch zelf niet in de wegen van de Heere gaan. En het is niet genoeg om mensen te kennen die de Heere lief hebben. Wij moeten ook zelf de Heere lief hebben. Wij moeten ook zelf in zijn wegen gaan. Maar wat zegt deze koning nu eigenlijk? Waarover is hij nu zo bedroefd? Hij huilt over het verlies van Elisa. Maar dan vooral omdat hij in hem meer verliest dan een legermacht. Elisa is voor hem meer waard dan strijdwagens en ruiters. Als gevolg van de oorlog met Syrië had zijn vader Joahas nog maar 50 ruiters en 10 wagens over. Kijk maar in vers 7. En wat kun je daar nog mee beginnen? En als nu ook nog Elisa sterft, wat moet Joas dan? Elisa heeft veel betekend in oorlogssituaties. Hij ging zelfs mee op veldtocht tegen de Moabieten in 2 Koningen 3. En de weinige overwinningen die de koningen van Israël behaald hebben op de Syriërs, die zijn te danken aan de profeet Elisa. Nee, ik zeg het verkeerd. Die zijn te danken aan de Heere. En moet dit Joas niet te denken geven? De profeet met zijn gebed is veel sterker dan strijdwagens en ruiters. Maar ondanks de hulp van de profeet heeft het hem niet tot bezinning gebracht. Waarom heeft Israël eigenlijk te maken met die invallende vijanden? De ene keer zijn het de Syriërs en de andere keer de Moabieten. En waarom lukt het maar niet om hen weg te houden? Dit heeft alles met de Heere te maken. Kijk maar in vers 3. Het is vanwege de toorn van de Heere. De Heere gaf hen in de hand van Hazael. Waarom? Omdat ze in Israël doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. En dan hoeft het natuurlijk niemand te verbazen dat God hen geen zegen schenkt. Want vele honderden jaren eerder had Mozes het al gezegd. Als u de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden nauwlettend te gehoorzamen, dan zullen al deze vloeken u treffen. Vervloekt zult u zijn. En dan zal de Heere geven dat u door de vijanden verslagen wordt. Over 1 weg zult u naar de vijand uittrekken. Maar door 7 zult u voor hem wegvluchten. Een chaotische aftocht en er zal geen verlosser zijn. Zo klonk het al in Deuteronomium 28. En wat kan dan Joas nog verwachten als hij bij Elisa op zijn sterfbed komt? Toch niets dan het oordeel? En dat er geen woord van de Heere meer klinkt? Wat heeft hij anders verdiend dan om weggestuurd te worden? Ga toch weg, man. Wat doe je hier bij het sterfbed van de man Gods? Je huilt wel dikke tranen, maar je bent alleen maar bang voor een militaire nederlaag. En alle hulp die hij en zijn vader ontvangen hebben, het heeft hen niet tot bekering gebracht. En toch heeft Elisa zelfs voor hem nog een boodschap. En toch, ondanks alles, heeft de Heere ook voor u nog een boodschap. En dat is het tweede punt van de preek, de inhoud van de belofte. Want als Elisa gaat roepen, als Elisa Joas hoort roepen, dan geeft hij hem een opdracht. En Elisa spreekt met goddelijk gezag: haal een boog en pijlen. En Joas brengt geen bezwaren in. Hij zegt niet: wat heb je aan een pijl en boog op een sterfbed, op een ziekbed? Hij volgt gehoorzaam de opdracht op. En direct daarna klinkt de volgende opdracht: leg uw hand aan de boog. En in het Hebreeuws staat het een beetje apart. laat je hand de boog bereiden. De boog is dan het paard en de hand de ruiter. Bestijg met je hand de boog. Wat hij moet doen is natuurlijk een pijl pakken en die op de boog leggen en de boog aanspannen. Maar in de manier waarop het hier gezegd wordt, klinkt al door dat hij zich ook moet klaarmaken voor de strijd. En Joas doet het. Hij pakt een pijl en hij legt hem op de boog. En het gebeurt allemaal in het huis van Elisa. En ik stel me zo voor dat Elisa half overeind is gekomen, half zittend, half liggend misschien. En Joas staat naast het bed van Elisa met een gespannen boog, klaar om af te schieten. En dan legt de profeet Elisa zijn oude handen op de handen van de koning. Net zoals wanneer je een kind leert boogschieten. Dan leg je je eigen handen om de handen van het kind heen. Om te laten zien hoe het moet. Of zoals wanneer u een kind leert schrijven. Dan laat u een kind een pen vastpakken en zelf houd je zijn of haar hand vast. En zo gaat het ook hier bij koning Joas. Koning Joas moet leren dat hij straks wel zelf moet schieten. Hij moet de strijd aangaan. Hij moet zijn leger verzamelen en hen leiden in de strijd tegen de vijand. Maar voor de zegen is hij afhankelijk van de Heere. Voor de overwinning moet hij het niet hebben van zijn eigen kracht. De handen van de oude profeet, ze rusten zegenend op de handen van de koning. De Heere van de hemelse legermachten. Hij geeft het handelen van de koning kracht. Want ook als de profeet straks wegvalt, als de profeet sterft, dan is de Heere er nog. En dit is de eerste belofte die Joas meekrijgt. De Heere, hij wil zelfs deze Joas zegenen. Zelfs deze Joas, die tot nu toe gedaan heeft wat kwaad is in de ogen van de Heere. Van de Heere moet hij het hebben. En van de Heere kan hij het ook zo krijgen. Daarna moet de koning het venster open doen. In de richting van het oosten. En bij een venster moet je niet denken aan onze ramen met glas erin. Want glazen ruiten bestonden nog niet in die tijd. Een venster in die tijd was een gat in de muur. Dat afgesloten kon worden met een houten luik of met een ijzeren traliewerk. En Joas moet het open doen. En het oosten, dat is de richting waar de Syriërs heer en meester zijn. En wij hebben het wel steeds over Syrië. Maar in het Hebreeuws kom je de naam Aram tegen. En de inwoners zijn Arameërs. In onze vertaling is dat als Syrië terechtgekomen. Maar Joas staat dus ondertussen voor het geopende raam. En Elisa zegt, schiet. En Joas schiet de pijl naar buiten in de richting van het oosten. En het afschieten van de pijl in de richting van de vijand, het is een oorlogsverklaring. En dat blijkt ook wel uit wat Elisa roept. Enthousiast. Het is een pijl van verlossing. Verlossing door de Heere. Het is een pijl van verlossing tegen de Syriërs. Elisa laat deze koning een symbolische handeling doen. Die pijl die wordt afgeschoten zorgt er in zichzelf natuurlijk niet voor dat de Syriërs verslagen worden. Het is niet zo dat deze pijl op een magische wijze de omstandigheden verandert. Het is een pijl met een belofte. De Heere zal verlossing geven. Verlossing van Syrië. Israëls God legt als het ware symbolisch met onweerstaanbare kracht beslag op het land wat ontroofd is. De pijl is een overwinningspijl. En de overwinning staat als het ware vast. Hoewel de strijd nog gestreden moet worden. God zal het werken. Maar wel door Joas heen. Want Elisa zegt erbij: gij zult de Syriërs slaan in Afek. Tot verdoens toe. Dat is tot vernietiging toe. Joas moet ook zelf strijden. Deze koning Joas heeft het er niet naar gemaakt. En toch. Toch krijgt hij een belofte van verlossing. Ongedacht en ongevraagd krijgt hij de belofte van verlossing. En het is precies wat Joas nodig heeft. De Heere weet al wat wij nodig hebben, voordat we het hem vragen. Al gaat Elisa sterven, de Heere blijft. De Heere is betrouwbaar. En wij? Wij hebben geen oorlog. Gelukkig niet. Hoewel de dreiging wel toeneemt uit het oosten en het machtsevenwicht tussen de naties wankelt. We horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. En van wie verwacht u dan uw veiligheid? Ons leger lijkt misschien ook wel wat op dat leger van Joas met die 50 ruiters en die 10 wagens. Maar wij hebben de NAVO, toch? De NAVO. Is dat uw zekerheid? Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen? Is er dan geen God in de hemel? Alleen bij hem zijn wij veilig en geborgen. Voor de tijd en ook voor de eeuwigheid. Verlossing van een letterlijke vijand hebben we niet nodig. Nee, nu niet. Maar waarvan hebt u wel verlossing nodig? Waarvan moet jij verlost worden? Misschien eerst maar van dat kwaad. Van dat wat kwaad is in de ogen van de Heere. Die onverschilligheid wellicht. Waardoor u gewoon uw eigen gang gaat. En de Heere niet nodig hebt. Zolang het goed gaat. Waarvan moet je verlost worden? Misschien van uw harde hart. Waardoor je niet inziet wat kwaad is in de ogen van de Heere. Verlossing van dat harde hart. Waardoor het maar niet lukt om de Heere hartelijk lief te hebben. Of die dodelijke lauwheid. Waardoor u maar niet warm of koud wordt als het evangelie klinkt. Waarvan u dan ook verlossing nodig hebt. In ieder geval van uw zonde. Want uw zonden zijn het. Die scheiding maken tussen u en uw God. Uw zonden zorgen ervoor dat de doodsvonnis als het ware getekend is. Het loon op de zonde, het is de dood. En wie zondigt, moet sterven. Maar hoor dan de belofte van het evangelie. Ik zal u verlossen van uw onreinheid. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. Ongedacht, onverwacht en onverdiend klinkt vanavond de belofte van het evangelie. Ik zal u verlossen. En de Heere verlost van dat wat sterker is dan jij. Wat het dan ook is. Het is ook die macht die wij allemaal vrezen. De macht van de dood. En de dood hangt als het ware als een schaduw over dit hoofdstuk. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Bij de Heere moet u zijn voor verlossing. Hoe verlost God dan? Op dit punt in de heilsgeschiedenis is het nog verborgen. Maar in de volheid van de tijd heeft God verlossing gebracht. Het is de verlossing die in Christus Jezus is. En de apostel Paulus zegt het zo: er is geen onderscheid. Wij hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. God heeft hem aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Jezus Christus heeft verlossing gebracht. En dit wordt u beloofd. U kunt het krijgen. Overwinning over de zonde, over de duivel en ook van de dood. Maar hoe reageert Joas op de belofte van verlossing? Het derde punt van de preek. De belofte van God werkt nooit automatisch. Als Joas zijn overwinningspijl heeft afgeschoten, dan kan hij niet achteroverleunen. Hij moet sowieso naar het slagveld. Maar eerst gaat Elisa de koning nog testen. Gelooft hij de belofte? En Elisa geeft Joas een nieuwe serie opdrachten. Neem de pijlen. En Joas neemt de pijlen. Toen zei Elisa tegen de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij moet de bundel pijlen in twee handen nemen, met de punten omhoog en de stompe kant naar beneden. En hij moet daarmee op de aarde slaan. Dat is een merkwaardige opdracht natuurlijk, want normaal gesproken slaan mensen niet met pijlen tegen de aarde. Maar het is net als dat schieten van die ene pijl, een symbolische handeling. Joas moet laten zien met hoeveel energie hij te werk zal gaan. Gelooft hij de belofte? Elisa wacht in spanning af. Hoe zal Joas de opdracht uitvoeren? Minimaal, maximaal of middelmatig? Hij had tot nog toe precies gedaan wat Elisa hem opgedragen heeft. Maar hoe zal hij dit oppakken? Joas slaat met de pijlen. 1. En nog een keer 2 en 3. En hij stopt. En toen werd de man Gods zeer toornig. Elisa wordt ontzettend kwaad. Let erop dat hier ook bewust genoemd wordt dat hij de man Gods is. Elisa wordt niet zomaar persoonlijk boos, maar in de toorn van Elisa gloeit de toorn van God. Want wat had Joas moeten doen? Hij had moeten slaan tot vernietiging toe, 5, 6 keer. En het woord wat gebruikt wordt hiervoor, sla tegen de aarde, dat betekent letterlijk sla dood, vernietig. In het woord zelf zit al opgesloten niet zomaar halfslachtig slaan, maar slaan tot vernietiging toe. Met enthousiasme. Maar dit kon hij toch niet weten. Hoe wist hij dat dit de bedoeling was? Jawel hoor. Bovendien is het oordeel van de Heere altijd rechtvaardig. Het ligt echt wel voor de hand dat als die eerste pijl een pijl van verlossing op de Syriërs betekent, een pijl van overwinning, dat dat slaan van die pijlen er ook mee te maken heeft. En als Elisa dan zegt, sla tot vernietiging toe, dan is het toch logisch dat je die vernietiging niet met 3 keer bereikt. En verder heeft Elisa ook niet gezegd dat hij al kon stoppen. En als iemand enthousiast geraakt is van de belofte van verlossing, dan verwacht je toch dat hij krachtig zou slaan. De pijl van verlossing, het heeft het hart van Joas niet geraakt. Hij blijft er ongevoelig, onverschillig onder. Hij vertrouwt de Heere niet. Hij gelooft niet dat de Heere ervoor zal zorgen dat hij de Syriërs tot vernietiging toe zal verslaan. En dan gebeurt het ook niet. En hoe is dat met u, jou en mij? Ons zijn de grootste en dierbare beloften geschonken. Wij hebben veel grotere beloften gekregen van de Heere dan een belofte van overwinning op de Syriërs. Maar welke belofte hebben wij dan? Kun je er één noemen? Eén die je bezighoudt in het gebed. Misschien wel deze. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En als de belofte van het evangelie klinkt, dan is het altijd de bedoeling dat het wat uitwerkt. Bij Joas, maar ook bij ons. God komt met zijn belofte tot ons met de bedoeling dat het geloof bij ons uitlokt. Dat we vertrouwen wat hij geeft. Dat we vertrouwen dat hij geeft wat hij belooft. Of u vertrouwt het niet. U denkt dat God het niet doen wil. En dat is ongeloof. Maar waarom denkt u zo klein van God? Dat ongeloof kan allerlei vormen aannemen. Je kunt de grootste belofte onverschillig aanhoren en je legt ze naast je neer. Je kunt er ook op een halfslachtige manier, zoals Joas, mee omgaan. Je klopt misschien nog wel een keer met de belofte bij God aan. En je doet het nog wel een keer. Maar je stopt. Je houdt niet aan. Het gaat weer over. Weet u wat het erge van ongeloof is? Ongeloof wil zeggen dat we God tot een leugenaar maken. En ongeloof zegt ten diepste tegen God: u liegt. Dan begrijpt u toch ook de boosheid van Elisa. Als die dat ongeloof ziet van Joas. Want ongeloof, dat is niet iets wat normaal is. Dat hoort er toch niet te zijn. Ja, ik weet het wel, van nature leeft het ongeloof in ons hart. Maar het is toch verwerpelijk, of niet? Het is toch niet iets om te prijzen? Maar misschien hebt u er ook wel last van. Dat zo gemakkelijk die kwade gedachten over God bovenkomen. En dat we zo gemakkelijk klein denken van God. Belijd het maar de Heere. Hij kan verlossing geven. Hij wil verlossing geven. Joas had ook volledige overwinning kunnen krijgen. En u en jij, u kunt ook volkomen verlossing ontvangen. Laat dan het halfslachtige voorbeeld van Joas tot een aansporing voor u zijn. En wees vurig van geest. Dien de Heere. Volhard in het gebed. Hoe vaak? Hoe lang? Tot u de uitkomst ontvangt. En tot u de verlossing gekregen hebt. Want God zal verlossing geven. En wie de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. En wie in Jezus Christus gelooft, die zal niet verloren gaan. Die ontvangt het eeuwige leven. En dat geloof, dat werkt God. Dat werkt hij hier, onder de verkondiging van het evangelie. Hier, op deze plek. Joas reageert middelmatig. En Elisa beschouwt de proef als mislukt. En Elisa wordt toornig. En het laatste woord dat wij van Elisa hebben, het is een woord van teleurstelling. Maar zelfs op zijn sterfbed is hij nog bezig met het welzijn van Israël. Dat proef je in die boosheid. Maar ook in de uitroep, een pijl van verlossing. En is hij hierin ook niet een type van Jezus Christus? Zelfs aan het kruis had hij oog voor anderen. En daarom heeft hij gebeden. Vader, vergeef het hun. Zelfs aan het kruis sprak hij tot die moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zelfs aan het kruis had hij oog voor zijn moeder en voor Johannes. Jezus deed het helemaal voor anderen. Elisa wordt begraven, ontluisterend. Grote dingen had hij gedaan, maar nu eindigt hij zo in het graf. En je denkt misschien, dat is toch niet vreemd? En hij is toch 85 geworden? Jawel, zo zeggen wij dat heel gemakkelijk. We zijn er aan gewend geraakt. Maar het is niet gewoon. De dood hoort er niet bij. Want de dood was er ooit niet. De dood blijft verschrikkelijk. Maar voor Joas ziet het er niet goed uit. Wat moet hij zonder Elisa? En toch krijgt hij nog een indrukwekkend signaal uit de hemel. Dat is het laatste punt. De bevestiging van de belofte. Elisa is begraven. Niet in de hoofdstad Samaria, want het ligt voor de hand dat de Moabitische benden niet tot in de hoofdstad gekomen zijn. Maar waarschijnlijk in Abel-Mehola, de geboorteplaats van Elisa, in het Jordaandal. En dan sterft er nog iemand anders, voor ons een onbekende. En de dragers zijn onderweg met zijn lichaam. En de weg loopt langs het graf van Elisa. Waarschijnlijk een rotskamer met een steen voor de ingang. En als men daar is, ziet men ineens een Moabitische bende. En ze komen uit het zuiden en ze ondernemen helemaal in Israël hun strooptochten. En plotseling dreigt het gevaar. De dode mag in geen geval onbegraven blijven. En snel maken ze het graf van Elisa open. En men legt de dode naast Elisa neer. Ze zetten hem haastig bij en gaan weg. En de beschrijving wekt de indruk dat de dragers inmiddels vertrokken zijn. En mogelijk loopt de vloer van het graf wat schuin af en glijdt die dode langzaam tegen Elisa aan. En als hij Elisa's beenderen aanraakt, dan gebeurt het ongelooflijke. Dan gebeurt het onmogelijke. De dode staat op. Hij staat recht op zijn voeten. En hij leeft. Hoe kan dit? In ieder geval niet door Elisa, want Elisa is niet meer. Het is de Heere. Maar waarom gebeurt dit nu? Het is allereerst een boodschap voor de mensen van die tijd. Voor hen is het een bevestiging van de belofte. Want Israël was ten dode opgeschreven. En de vijanden, ze nemen steeds meer dorpen en steden in. Deze opwekking is een bevestiging van de belofte van God. Voor verlossing moet je bij de Heere zijn. Er zal verlossing komen. Israël zal herleven. En de vijand zal verslagen worden. En de mensen zullen teruggedacht hebben aan de profeet die daar eerder begraven lag, Elisa. En deze opwekking zet een streep, een hele dikke streep, onder alles wat Elisa heeft gedaan. Elisa was een ware profeet, een man Gods. Hij sprak de waarheid. En zijn dood is niet het einde. Want God is een God van de levenden. En deze opwekking, het is een teken van hoop. De profeet mag dan gestorven zijn. Maar de God van Elisa, hij leeft. En hij is nog steeds dezelfde. Ook de dood van de Zoon van God, het is niet het einde. Hij is dood geweest, maar nu levend tot in alle eeuwigheid. De opwekking van deze doden, het gebeurt zomaar uit het niets. Zonder dat er iemand aan te pas komt. En dat kan ook niet anders natuurlijk. Want wie kan een dode tot leven brengen? Dat is nog nooit een mens gelukt. Alleen God. En daarom wijst deze opwekking maar naar één richting. Omhoog. In de meest hopeloze situatie moet u het van boven hebben. Van de Heere, de God van Israël. Maar wat heeft deze vingerwijzing omhoog uitgewerkt? Zijn ze teruggekeerd tot God? We lezen er niet van. Nergens lezen we in dit hoofdstuk van bekering, van terugkeer tot God. Hoeveel moeite moet de Heere wel niet doen om ze terug te krijgen? Hoeveel moeite moet hij wel niet besteden aan u voordat u terugkeert tot hem? De Heere gaf Joas nog wel die 3 overwinningen. Maar het is niet genoeg om de vijand beslissend te verslaan. Vroeg of laat komen ze weer terug. En dan begint het bij vooraf aan. En de ellende begint opnieuw. En uiteindelijk sterft ook Joas. En zijn zoon Jerobeam de tweede wordt koning in zijn plaats. En die gaat op de oude voet weer verder. En God, wat moet God met dit volk? Moet hij er dan maar een einde aan maken? Moet hij hen dan vernietigen vanwege hun hardnekkige zonde? Nee, dat kan hij niet. Kijk maar in vers 23. De Heere was hen genadig. Hij ontfermde zich over hen. En hij wendde zich tot hen om zijn verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. Hij wilde hen niet verderven. En hij heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. Dat is het geheim van het hele Oude Testament. Dat is het geheim van de God van Israël. Hij wilde hen niet verwerpen. Want hij is genadig. En hij is een God die zich ontfermt. En zo is hij nog. Allereerst voor Israël. Hij heeft ook hen niet verworpen tot nu toe. Maar uit onbegrijpelijke, grondeloze barmhartigheid klinkt het ook vanavond tot u en tot jou. U die afkomstig bent uit de heidenvolken. De Heere is genadig. Hij wil u niet verwerpen. Hij wil u behouden. Zou u dan niet tot hem gaan? Laat hem toch niet te vergeefs wachten. Want hij staat met uitgestrekte armen voor u klaar. De verlossing ligt voor u gereed. Een volkomen verlossing. Maar als u het afwijst, als u het niet vertrouwt, dan krijgt u het niet. Zoals ook Joas die volkomen verlossing niet kreeg. Want hij geloofde niet. Maar eenmaal komt het moment dat alle graven zullen opengaan. En dat allen die in de graven zijn zullen horen de stem van de Zoon van God. en ze zullen eruit gaan. Daarvan profeteert het graf van Elisa ook. En ook wij. Ook wij, wij allemaal, wij zullen uit onze graven gaan. En niet alleen wij, maar ook allen die voor ons gestorven zijn. En zij die het goede gedaan hebben, zij ontvangen de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, zij die in het kwade volhard hebben, zij ontvangen de opstanding ter verdoemenis. Zo sprak Jezus. Maar dan zegt hij ook nog dit woord. Voorwaar. Voorwaar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort en mijn woord gelooft. En hem gelooft die mij gezonden heeft. Die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. En later sprak hij dit woord. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Hij neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen.